Goedenavond. Goedenavond. Als iedereen zijn plekje heeft gevonden, dan wil ik graag aanvangen met de vergadering. We zijn bij elkaar voor de beraad en advies algemeen met als eerste agendapunt vanavond de tweede tussenrapportage 2014 van de gemeente Oberhans-Waard als voorbereidend besluitvormend agendapunt. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. Er zijn technische vragen geweest, die zijn ook door het college beantwoord en ook bij de auditcommissie van 16 oktober aan de orde geweest. We zitten nu bij elkaar om te kijken of er nog meer vragen leven bij de fracties. Omtrent dit raadsvoorstel en de bijbehorende stukken. En ik zou willen inventariseren wie ik daarvoor het woord mag geven. Dit is over de tussenrapportage, ja. Fractie NLP, wilt Jacqueline? Oké.
Nou ja, het is ook zorgelijk in een kwartaal dat er zo'n bedrag wordt afgeschreven van de algemene reserve. Want met dit tempo gaan we snel failliet. Verzin een list.
Kan ik daar ook nog een vraag uit destilleren die... eventueel nog
hoe gaan we voorkomen dat we binnen de kortste keren failliet gaan met dit tempo? Ja, hoe moet ik het formuleren? Ik denk dat iedereen dat ziet dat zorgelijk is en dat we dat niet ieder kwartaal zou moeten hebben.
Oké, meneer Van der Knaap, u heeft ook nog een vraag of toelichting.
Dank u wel, voorzitter. Waar we nieuwsgierig naar zijn, is als u naar de laatste pagina kijkt van de tussenrapportage, en dan ziet u daar een tabel over bezwaarschriften. En wat daar opvalt is dat bijvoorbeeld de bezwaarschriften van Ridderkerk en in iets mindere mate van Barendrecht en nog iets mindere mate van Oberhans-Waard zaken niet op tijd worden afgedaan. En waar we eigenlijk nieuwsgierig naar zijn, is ook met de organisatieverandering zoals die er nu is. Dingen worden nu in barverband georganiseerd. Wie bijvoorbeeld de lasten draagt van dit soort van de kosten die gemoeid zijn bij bijvoorbeeld het te laat beantwoorden van bezwaren. Dat is een vraag die wij hebben. En daarnaast staat er ook rondom WMO-voorzieningen dat daar de voorziening die en de bedragen die erin rondgaan, die fluctueren jaarlijks. En het voorstel is om hier structureel af te romen met 70.000 euro. En we zijn nieuwsgierig wat daar de gedachte achter is in de wetenschap. Dat daar waarschijnlijk nog wel wat meer aanspraak op gemaakt zal gaan worden in de komende periode. Kortom, het gat waar mevrouw de Leeuw het over heeft zou in dat scenario misschien nog wel eens een keer groter kunnen worden. Dus we zijn even nieuwsgierig naar de gedachte daarachter en hoe dat dan gedekt wordt. En rondom minimabeleid Daar wordt voorgesteld om het bedrag daarvan eenmalig te verhogen. En we zijn nieuwsgierig wat de gedachte is om dat eenmalig te doen en niet structureel. Dat kijkt me heel moeilijk aan. Oké. Ik dacht even dat er iets onduidelijk was in de vraag die ik stelde. Maar gelukkig is dat dan niet. In ieder geval voor u niet zo. Ja. Daar maar mee beginnen.
Ja, bedankt voor deze aanvulling. Heb ik inmiddels nog iemand gemist die ook nog iets wil vragen? Dan zou ik de wethouder, mevrouw Van Ginkel, willen vragen of zij antwoord kan geven op die vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hoe kunnen we voorkomen dat we binnen de kortste keren failliet gaan? Dan denk ik dat door een gezonde manier van bijhouden van je huishoudboekje. Daarbij kan en mag je natuurlijk afschrijven van de algemene reserve. Daar moet je natuurlijk verstandig mee omgaan, ben ik helemaal met u eens. En dat moet je natuurlijk ook, over een groot bedrag doet, ervoor zorgen dat je dat niet stelselmatig doet. Het moet geen structurele uitgave worden. En daarbij moet je ook opletten op bepaalde kengetallen. En dat is onder andere het weerstandspercentage. En gelukkig ook met deze afboeking, als ik het zo mag formuleren, is ons weerstandspercentage nog steeds heel gezond. Dus dan is het ook verantwoord om het op deze manier te organiseren. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag voldoende heb beantwoord. Dan richt ik me even op de vraag van de heer Van de Knaap. Hij wijst naar de laatste pagina en hij zegt, voor wie komen eigenlijk de lasten voor het te laat afdoen van bezwaarschriften? Volgens mij is dat toch wel mooi. Volgens mij is dat, ik heb het net even geverifieerd, dus ik kan dat ook gelijk bevestigen. Dat is gewoon ten laste van de bar. Dus de barorganisatie die regelt dat voor ons. En die kosten komen ook ten laste van de organisatiekosten. De WMO. Ik hoor wat gerommel.
Sorry, mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter, ik zie allemaal mensen om me heen die niet in kunnen loggen. Dus dat is erg lastig als je aantekeningen in je stuk hebt staan.
Ik kan er nog in.
Ja, ik zit er ook in, dus ik weet niet. Zouden we met veel mensen er weer op zitten? Wie heeft er nog meer problemen? 3. Hij doet het weer, heb ik in ieder geval bij 2.
Een hiccup.
Dan hoop ik dat die andere ook weer naar binnen gaat. Mevrouw Van Ginkel was bezig met de beantwoording en toen kwam er een interruptie. Maar dat was puur een technische interruptie, mevrouw Spruit. Mevrouw Van Ginkel, kunt u doorgaan met uw verdere beantwoording?
Ja, natuurlijk. Er is een vraag gesteld over de WMO-voorziening. 70.000 euro afromen, hoe gedekt? Op basis van de informatie die wij hebben gekregen van de afdeling die daarmee werkt, of ja, ik noem het de vakafdeling of de stafafdeling, is die informatie bekend geworden dat wij dat op deze manier kunnen doen, die 70.000 euro afromen. Verdere toelichting, als u nog specifieke vragen heeft, hoor ik dat graag in tweede termijn. En met betrekking tot het minimabeleid, volgens mij was de vraag eenmalig verhogen, klopt dat? Dat hebben wij ook op deze manier zo georganiseerd, omdat dat een, dan ga ik even Als u het goed vindt, dat navragen bij mijn linkerhand. Want die heeft die gegevens even paraat. Moment. Ik zie het nu. Ik heb het inmiddels gevonden. Meneer Van der Knaap, het komt uit de eenmalige uitkering. Onderdeel van de algemene uitkering. En vandaar is het een incidenteel bedrag. En dan heb ik even de vragen beantwoord die ik genoteerd heb. Maar ben natuurlijk graag bereid om meerdere vragen of andere vragen te beantwoorden.
Meneer Van der Knaap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, om met de laatste even te beginnen ten aanzien van die minimabeleid. Want er is op deze manier wel eenmalige dekking. En u geeft aan dat het vanuit die uitkering is, maar... Wat ik eigenlijk beoog met de vraag is hier niet sprake van structurele lasten, dus jaarlijks terugkerende lasten? En zou u vanuit dat perspectief ook niet moeten kijken naar een eenmalige dekking, maar zou u dan niet moeten kijken naar een wederkerende dekking? Dus een dekking die ieder jaar terugkomt, want de lasten komen die dan ook niet ieder jaar terug. Dat is specifiek wat ik bedoelde met die bewuste vraag. En min of meer geldt hetzelfde voor die WMO. U verwijst naar de specialistenafdeling die daar dan over gaat. Maar is het niet zo dat er juist een groter gebruik verwacht wordt van die WMO, omdat mensen langer thuis blijven wonen? En is het vanuit dat perspectief niet ontzettend tegendraads om juist de voorziening kleiner te maken? Omdat juist het verwachte gebruik groter wordt. En ten aanzien van die bezwaarschriften. Enerzijds gaf u daar natuurlijk al antwoord op dat de kosten inderdaad in de BAR-organisatie vallen. Maar wat ik eigenlijk ook mee bedoeld heb is: wat is nou de oorzaak van die enorme sprong? Waarbij je ziet dat we van een 85% beantwoording op tijd in kwartaal 1. Een enorme sprong maken in kwartaal 2 naar 50%. Hoe komt dat? Wat is daar operationeel aan de hand? Of is er iets anders aan de hand? Is misschien wel een of andere systeemstoring geweest? Ik heb werkelijk geen idee. In het bijzonder, omdat voor Barendrecht en Ridderkerk die percentages wel op 100 zijn gebleven. Dus wat doen wij nou anders hier in deze gemeente dan in Barendrecht en Ridderkerk? In de kern eigenlijk de vragen die ik toch nog niet helemaal goed beantwoord heb gekregen.
Kunt u daar nog een verdere toelichting op geven?
Zo heb ik ze ook niet kunnen beantwoorden, omdat u de vraag niet op die manier gesteld heeft. Maar ik wil graag daar dieper op ingaan. Met betrekking tot die bezwaarschriften hebben wij geconstateerd dat daar inderdaad... niet gepresteerd werd of ongepresteerd werd. Dat heeft een grondslag op basis van diverse factoren. Laat ik het zo formuleren. De wet van Murphy is op die afdeling aan alle kanten toegeslagen. De afdeling heeft te maken met een aantal ernstig zieken. Daarbij is de afdeling ook samengevoegd. De afdeling juridische zaken en de afdeling bezwaarschriften. Die zijn samengevoegd en bij die integratie is iets niet goed gegaan. Dus het is en een organisatorisch mankement, als ik het zo mag zeggen. En ook doordat er mensen ziek waren, hebben we te maken gehad met onderbezetting en onderprestatie. En daardoor is dat grote verschil ontstaan. En ik kan u overigens zeggen van dat heeft ook de andere gemeenten getroffen. Niet alleen Albrandswaard.
Meneer Van der Knaap.
Nou, dank u wel voor het brugje, want juist dat is eigenlijk de vraag. Ik zie namelijk dat de andere gemeentes zelfs beter scoren. Dus dat is precies andersom dan wat u stelt. Dus ja, als u dit uitlegt, kan dan kennelijk gebeuren. Maar dan zou ik verwachten dat die dienstverlening natuurlijk voor alle drie de gemeentes min of meer hetzelfde patroon zou geven. Maar het is hier zelfs andersom. Vervolgens zie ik dat Barendrecht na deze wet van Murphy, of misschien is dat wel de wet van Murphy in dit geval dan, juist van 80 naar 100% gaat. En vervolgens zie ik Ridderkerk van 16 naar ook 100%. Dus is hier nu sprake van een fout? Of wordt nu iedereen beter geholpen en Alblasswaard juist slechter?
Mevrouw van Ginkel?
Nee, ik heb dat ook echt in de BAR-organisatie nagevraagd. En dit is inderdaad een fout, want alle tweede... of alle drie de organisaties hebben er helaas mee te maken. En wij hebben daar natuurlijk ook op aangedrongen van dat het gerepareerd moet worden. En er zijn inmiddels extra mensen bij de afdeling neergezet om de achterstand in te lopen. En te zorgen dat percentage weer op een normaal percentage terugkomt. Sterker nog, dat we beter... kunnen presteren en aan een verbeterslag kunnen beginnen in plaats van een dalende trend te zien.
Meneer Van den Knaap?
Maar hoor ik u nu zeggen dat de cijfers zoals ze in dit tabelletje staan dan eigenlijk niet helemaal kloppen met de werkelijke situatie? En zou er dan niet een actualisering op die cijfers moeten plaatsvinden?
Mevrouw Van Ginkel?
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Geen van de drie organisaties heeft een percentage van 100% gehaald. Dus dat moet gecorrigeerd worden.
Krijgen we die correctie nog naar de raad? Toelichting of bijlage?
Volgens mij moeten wij dat kunnen organiseren, ja.
Waarvan akte?
U heeft ook nog gezegd van hoe zit het nu precies met die WMO? Je zou toch eigenlijk verwachten van dat je daar meer geld voor nodig hebt? En datzelfde geldt eigenlijk voor het minimabeleid. Minimabeleid zit in mijn eigen portefeuille, dus daar kan ik iets makkelijker over praten. Daarbij hebben wij een kwaliteitsslag gemaakt. We hebben mensen bewust gemaakt van de mogelijkheden waar ze gebruik van kunnen maken. En we hebben ook het idee dat we die mensen bereikt hebben en dat het ook op een bepaald maximum uit is gekomen. Zodat we dat ook gerust kunnen zeggen wij achten dat eenmalig op een goede manier zo verantwoord. En we hoeven dat niet structureel bij te plussen of zo te laten. En voor de WMO, ja, ik heb ook begrepen dat het op basis van ervaringscijfers is. Dus ik kan me voorstellen dat er zo'nzelfde trend aanwezig is.
Meneer Van den Knaap?
Dank u wel, voorzitter. Nou, het gaat me juist dus niet om de ervaring, maar om de verwachting. Daarna zien we wat er straks komen gaat. Misschien dat we de ervaring als ingrediënt moeten gebruiken. Maar niet alleen de ervaring, maar ook onze frisse blik met wat we verwachten wat er gebeurt. En als u dat in ogenschouw neemt ten opzichte van de ontwikkeling op het gebied van de WMO... dan zou u misschien toch met me eens kunnen zijn dat daar gewoon het een en ander in gaat gebeuren. En dat er gewoon structureel meer gebruik van gemaakt zou kunnen worden.
Mevrouw Van Ginkel.
Voorzitter, is het toegestaan om even een toelichting van de heer Bakbier, want die heeft die WMO-cijfers en de verwachting, prognose, zo in zijn hoofd zitten.
Ja, was geen probleem.
Jan Bakbier. Ik wil niet claimen dat ik de exacte cijfers in mijn hoofd heb zitten. Wel wil ik even uw raad meenemen naar de ontwikkelingen en de trend. Zoals ik tijdens een eerder beraad en advies heb aangegeven, is de WMO behoorlijk gekanteld. Vroeger was het zo dat er eigenlijk ogenblikkelijk werd gegrepen naar maatwerkvoorzieningen. Nu met de kanteling, en die kanteling die gaat met 1 januari van start, wordt er veel eerder teruggegrepen naar algemene voorzieningen. Zoals ik ook in raad en advies heb aangegeven, kom je eigenlijk nog maar moeizaam in aanmerking voor maatwerkvoorzieningen. 80% van de vragen, daarvan verwacht de SWA dat die eigenlijk via de algemene voorzieningen opgelost kunnen worden en niet gaan via de maatwerkvoorzieningen. Waardoor het inderdaad gerechtvaardigd is om in ieder geval wat terughoudend te zijn in de kosten van de WMO. Dat is de reden.
Is dat voldoende toelichting, meneer Van der Knaap?
Dat is in ieder geval een duidelijk antwoord. Ja, dankjewel.
Zijn er nog meer vragen of toelichting, of heeft iedereen voldoende antwoord gekregen? Mevrouw de Leeuwen?
Ik schrik eigenlijk wel een beetje van het antwoord. In een kwartaal tijd 7 ton weg, wat natuurlijk uit de algemene reserve moet komen. Ik kan me voorstellen, als je dat ziet gebeuren, dat je denkt, nou, we moeten alle zeilen bijzetten, we moeten kijken waar we nog kunnen bezuinigen, we moeten iets doen. En dat is niet wat ik hoor van de wethouder. Ik hoor in mijn eigen woorden vertaald, hoor ik de wethouder zeggen van, nou, het mag. Je mag geld uit de algemene reserve halen en het geld is er, dus waar maken we ons druk over? Terwijl ik dat toch heel zorgelijk vind, 7 ton in een kwartaal. Dan moet er toch wat anders gebeuren dan dat je denkt van, nou, ik heb het op de bank staan, dus... Ik haal het gewoon uit de spaarpot.
Mevrouw Van Ginkel, kunt u hier nog een toelichting op geven?
Nee, op dit moment nog even niet. Straks bij de begroting kunnen we alles met elkaar delen daaromtrent. Maar dit is een tussenrapportage. En daar word je met een aantal zaken geconfronteerd die we keurig hebben opgesomd.
Ja. Ik begrijp dat het niet voldoende beantwoord is, maar het is hetgene wat op dit moment ter tafel komt. Zijn er nog meer vragen, toelichting of opmerkingen? Dan wil ik het raadsvoorstel wordt uiteraard bij de begrotingsraad van 10 november behandeld. En de geëigende vraag voor dit soort stukken is dan ook of dit een bespreekstuk of een hamerstuk moet worden. En kan het een hamerstuk worden? Meneer Van der Knaap?
Ik zou er liever een bespreekstuk van maken.
Dan wordt het een bespreekstuk en dan gaat het zo naar de raad toe. Bedankt. Dan wilde ik eigenlijk de overige wethouders even vragen om ook naar deze kant van de tafel te komen. Het is een wat betere en praktische oplossing in mijn ogen, in deze toch beperkte ruimte, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op eventuele vragen en opmerkingen die dadelijk gesteld gaan worden. Dan wilde ik de agenda vervolgen en gaan we nu aan het tweede agendapunt beginnen, wat gepland staat van 9:30 tot 9:30. Ik hoop dat we dat gaan redden. Daar zal ik in ieder geval proberen de voldoende sturing aan te geven. Ik hoop dat u ook alle daar uw bijdrage aan zult leveren.
Ik wil eerst graag even het woord geven aan wethouder Van Ginkel in verband met de opmerkingen die al op een aantal plekken zijn gemaakt over de gewijzigde programma-indeling en een toelichting op de begroting. Mevrouw Van Ginkel.
Ik wil best iets aangeven, maar volgens mij hebben we in de vergadering aangegeven van de vorige commissie dat de opmerking over de indeling op portefeuillehoudersoverzicht, dat wij dat eigenlijk een verantwoorde keuze achten. Maar feit is, en dat hebben we ook met u, of heeft u met ons gedeeld, dat dat een beslissing is die aan u als raad is. En wat mij betreft hoor ik graag van u hoe u daarin staat en hoe daarover gedacht wordt. Waarbij ik aan wil geven van om mogelijke kou uit de lucht te halen. Van mocht u daar toch op een of andere manier ernstige bezwaren tegen hebben, dan kunnen wij ook kijken of we dat op een andere manier door u aan te geven kunnen organiseren. Maar u begrijpt dat wij dat niet meer kunnen organiseren voor de 10e november. Dus dat zullen we dan daarna moeten gaan organiseren.
Oké, bedankt voor deze toelichting.
Het is tevens de eerste begroting die ik als wethouder financiën mag presenteren en ook de eerste begroting van dit college. En wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alhoewel het een net sluitende begroting betreft, zijn we trots op het resultaat. Ik noem het graag een reële begroting. Alle posten zijn opnieuw bekeken. Ook de derde tussenrapportage, die laat een positieve teneur zien ten aanzien van de algemene uitkering. Maar ik ben voorzichtig en behoudend. Belangrijk is nog om te noemen het speerpunt van het in kaart brengen van de risico's en onzekerheden. Waarbij ik de drie decentralisaties wil noemen. Maar ook de effecten van de vennootschapsbelasting op beleid en bedrijfsvoering van onze gemeente. En verder is van belang dat de extra uitgaven beperkt zijn gebleven tot €98.000. Met de lastenverlichting zijn we druk bezig, waarvoor u ten aanzien van de afvalinzameling en de afvalstoffenheffing concrete voorstellen van ons kunt verwachten. Dat is mijn korte introductie.
Oké, dank u wel. Uiteraard zijn er ook technische vragen door het college beantwoord. Die zijn ook bij de auditcommissie van 16 oktober aan de orde geweest. Ik kan me voorstellen dat er nog meer vragen leven bij de fracties. En ik wil graag verzoeken om uw vragen eventueel te stellen met vermelding van het thema waar het over gaat. Dan kunnen we ook de desbetreffende wethouder vragen om daar een antwoord of een toelichting op te geven. En al met al is het uiteraard de vraag, wat heeft u nog meer nodig voor informatie om uw standpunten met betrekking tot de begrotingsraad verder te kunnen voorbereiden? Mag ik eventueel vragen ophalen? Meneer Schuitenmaker, mevrouw Spruit.
Oh. Zitten even alle duidelijkheid, want u geeft aan van of wij per programma de vragen aan. Gaat u de programma's aangeven? Of, want anders gaan we nog alles door elkaar doen, volgens mij.
Per thema aangeven. Dat is, maar u weet uw vragen welk thema die betrekking hebben. Als u dat aangeeft dan, ja? Meneer Schuitenmaker.
Ik weet niet of financiën een thema was uit mijn hoofd. Maar daar gaat wel mijn vraag over. En het is ook een vraag die gesteld is in de auditcommissie. Het gaat over langlopende leningen. Ook die lopen op van 37 miljoen naar 40 miljoen, ongeveer 40 miljoen een jaar later. tot mijn genoegen zie ik ook staan dat daar wat aan gebeuren gaat. Op pagina 47 in de begroting staan een aantal punten genoemd. Wat willen we bereiken? Actualiseren van het uitvoeringsprogramma, verkoop vaste activa. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma vaste activa. Wij hebben in die auditcommissie eigenlijk ook een lijst, en dan komt mijn vraag, om een lijst van vaste activa gevraagd. Die is ons, naar ik me kan herinneren, volgens mij toegezegd. Die zou komen of in het NPOT staan. Hij staat in ieder geval niet in het NPOT. Is die beschikbaar, die lijst?
Dat was uw enige vraag op dit moment?
Nou, we willen wel aandacht vragen in ieder geval om heel goed, maar dat staat ook als actiepunt eigenlijk genoemd, om heel goed naar die langlopende leningen te kijken. Want dat is in aansluiting op wat mevrouw Van der Nap zei. Van, mevrouw Van der Leeuwen, uit de algemene reserve, maar dit is ook gewoon lenen wat je doet. Dus dat loopt, dat gaat niet goed uiteindelijk. En ik begrijp dat je er een aantal zaken voor af moet sluiten. Grondzaken en dergelijke, dat dan weer wat teruglaat. Maar voorlopig loopt het alleen maar op, zie ik in de begroting.
Okay,
ik zou daar graag een toelichting op hebben. Bijvoorbeeld, wat betekent dat actualiseren ook? En komt die lijst beschikbaar?
Oké, bedankt. Ik wil eerst ook nog even rondgaan of er andere vragen zijn. Mevrouw De Leeuwen?
Dat is wel schrikker dat ik dan ook meteen aan de beurt ben. Even in reactie op wat de wethouder zei. Ik vind de indeling in de programma's zoals ze er nu liggen, ja, wat voor woord moet ik daarvoor zoeken, onbestaanbaar. In een programma horen dingen te zitten die bij elkaar horen, logisch bij elkaar horen. Bijvoorbeeld welzijn, bijvoorbeeld buitenruimte. En dan mag een wethouder buitenruimte schuiven van de lantaarnpalen naar de verkeersborden of andersom. Er zit een soort logica achter. Ja, die logica ontbreekt bij deze indeling. Dus dat is al één bezwaar. Er zijn programma's met verschillende onderdelen die werkelijk niets met elkaar te maken hebben. En daar komt er nog eens bij dat het enige programma waarvan ik denk van ja, dat is nou een echt programma, de decentralisaties, dat die drie onderwerpen van de decentralisaties ook voorkomen in andere programma's, waardoor wethouders dus kunnen schuiven, niet wat logisch is, van de lantaarnpalen naar de verkeersborden, bij wijze van spreken, maar van programma 6 naar 3, van 3 naar 6, van 6 naar 4, van 4 naar 6, van 6 naar 5, enzovoorts. Dus dat lijkt me voor een gemeenteraad een onmogelijke taak om zo toezicht te houden op te controleren, de financiën. Dus daarvan denk ik van, nou mensen, dit kan gewoon niet zo. En dan even inhoudelijk. Ik heb geen inhoudelijke vragen over wat hier nou in staat, hoor. Maar niet toegespitst op één onderwerp. Maar als we nou kijken naar de decentralisaties. We gaan wat geld krijgen van het Rijk. Het Rijk bezuinigt daar tegelijkertijd enorm op. Dus we weten dat we voor een heel klein bedrag heel veel moeten gaan doen. En hoeveel het gaat kosten, dat gaan we dan volgend jaar meemaken. En als ik nou kijk hoe dat met deze tussenrapportage gaat, 7 ton in een kwartaal. En er worden geen acties genomen om dat bij te sturen of wat. Nou ja, goed, het is een rapportage en we noteren het netjes, ja. Als we dat volgend jaar gaan doen, dan weten we dus werkelijk niet welke kant het opvliegt. Dan denk ik, ja, je zal toch of een reserve moeten hebben waaruit je kunt putten voor die decentralisaties. Of je zult dan lopende het jaar daarop in moeten kunnen grijpen. Maar dat is dus op dit moment niet het gebruik. En dat wekt mij wel, dat maakt me wel bezorgd.
Ja, bedankt. Mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om eerst maar even inderdaad het puntje van de programma-indeling aan te stippen. Wij gaan daar inderdaad als raad over, maar het is ook zeer gebruikelijk om de programma's van het college, de programma-indelen van het college te volgen in de begroting. Ik deel wel de mening dat het van mevrouw De Leeuwen dat het soms wat onduidelijk is of iets nou in programma 6 zit bij de decentralisaties of in de programma's van de portefeuillehouders. En ja, ik hoor eigenlijk graag wel van de wethouder waarom er hiervoor gekozen is. Wat daar zeg maar de meerwaarde van is om het op deze manier te doen. Dat voorafgaand aan de inhoud van de begroting zelf. Ik heb een aantal inhoudelijke vragen. Ik zie op pagina 12 dat er in de meerjaren ontwikkelingsperspectief nog een aantal kansen zijn die verzilverd zouden kunnen worden. Ik begrijp dat dat een vraag is die het NPO betreft. Dus die wil ik graag straks in de volgende besloten zitting wil ik daar graag een antwoord op. Welke kansen dat zijn. Op pagina 14 zie ik een opmerking over de gemeentehuisvesting. En daar staat dat in een procesplan uitgewerkt wordt. Dat het procesplan uitgewerkt wordt wat in samenwerking met de gemeenteraad is opgesteld. Ik hoor graag welk procesplan dat is wat is opgesteld. Want ik kan me niet herinneren dat we daar een besluit over hebben genomen. Dan zie ik op diezelfde pagina wordt een opmerking gemaakt over het Nationaal Energieakkoord. En dat betekent dat het energieloket van start gaat. Ik zou graag willen horen wat dat voor financiële consequenties voor onze gemeente heeft. En daarachter zie ik ook een opmerking staan dat de gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen succesvol is verlopen. En dat dat ook in 2015 herhaald wordt. En ik vraag me af hoe de wethouder gaat voorkomen dat hierdoor een oneerlijke concurrentie met de ondernemers ontstaat die ook zonnepanelen aanbieden. Dan heb ik nog één opmerking. Ik zie tot mijn genoegen dat er in 2014 uitvoering wordt gegeven aan aan de motie cameratoezicht. En ik zou graag van de portefeuillehouder horen wanneer wij dat kunnen verwachten. Dat waren ze.
Bedankt voor deze vraag. Ik heb aan deze kant, meneer Van der Knaap.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de eerdere opmerkingen die gemaakt zijn over die programma-indeling. Reeds door mevrouw De Leeuw en mevrouw Spruit. Maar bij de eerste vraag zit ik in ieder geval meteen goed, denk ik. Want we zijn wel nieuwsgierig naar wat nu het besluit van gisteravond rondom het sportcomplex voor effect heeft op de cijfers zoals die hier nu voor liggen. Nou, en gelukkig zitten sport en financiën in één programma. Dus volgens mij moet dat zonder problemen te beantwoorden zijn. Een andere vraag die wij nog hebben, is er eentje in de inleiding. Dus ja, dat laat ik dan ook even aan u. Maar er staat ook iets over adequate huisvesting voor ambtenaren in Albrandswaard. We zijn eigenlijk ook nieuwsgierig, wat is adequate huisvesting? Dit is eerder al een keer aan de orde geweest hier, maar misschien zou de wethouder hier nog globaal iets over kunnen vertellen wat daar nou het beeld van is, dat adequaat. Daarnaast is opgevallen dat er ten aanzien van de BAR-organisatie ergens 35.000 euro per jaar aan structurele lasten in het kader van de inzet van een accountant verschenen zijn. Als extra kosten vanuit de BAR-organisatie. En waar we nieuwsgierig naar zijn is of er nou nog andere items verwacht worden behalve de kosten van de accountant. In de pijplijn, waar we mogelijk ook nog mee te maken hebben, oftewel onafgehechte touwtjes wellicht, waar we misschien wel rekening mee moeten houden, of is dit het dan ook? Dan heb ik nog twee andere vragen. De eerste is dat er geschreven wordt over een informatiebeleidsplan Daar wordt iets, daar valt iets vrij, 493.000 euro. Misschien zou de wethouder daar nog iets aan toelichting over kunnen geven. En tot slot zijn we nieuwsgierig rondom het participatievoorstel. Daarin zal heel erg veel worden uitgewerkt nog. Zoals bijvoorbeeld het opvangen van minimabeleid, armoedeval. En ja, hier zijn ook kosten mee gemoeid. En ja, dit gaat gebeuren, maar dit kost natuurlijk ook geld. En we zijn erg nieuwsgierig hoe die bedragen zijn, al dan niet zijn voorzien.
Dank u wel. Waren er nog andere vragen? Dan wil ik graag de wethouder verzoeken om de vragen te beantwoorden en eventueel ook in overleg met de andere wethouders tot een toelichting te komen.
Is het handig als ik even afstem van wie wat beantwoordt?
Dat lijkt me een goed idee.
Okay.
Ik denk dat we zo langzamerhand over kunnen gaan tot beantwoording en of toelichting van de vragen. Ik zou meneer Bakbier ook willen vragen om weer naar deze zijde te komen. Oké. Mevrouw Van Ginkel, als ik u het woord mag geven en de sturing voor de beantwoording van de vragen.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Schuitenmaker, u was de eerste aan het woord en u heeft mij gewezen op toename van de langlopende leningen. Uiteraard hebben wij dat ook gesignaleerd. Daarvoor hebben wij er ook een speerpunt van gemaakt. U heeft gezien dat het net boven die eerder besproken en gestelde 40 miljoen uitkomt. En wij realiseerden ons dat we dat streng moeten bewaken en daar ook voor moeten zorgen dat het omlaag gaat. En hoe kan je dat bereiken? Dat kan je doen door het verkopen van een vaste activa. En terecht heeft u gevraagd naar de lijst. We hebben een lijst beschikbaar, alleen die is niet actueel. En wij willen graag in het eerste kwartaal van volgend jaar u een volledige lijst presenteren. Waarbij we eigenlijk ook gelijk een haakje maken aan de motie die door de NAP is ingediend met betrekking tot achterstallig onderhoud aan panden. Dus dat die inventarisatie van die vaste activa duidelijk laat zien van wat is de status en ook ten aanzien van onderhoud. Daarbij is het dan ook verstandig dat wij een strategische afweging maken wat verkocht kan worden. En die opbrengsten die zullen natuurlijk ervoor zorgen dat we leningen af kunnen lossen. En zo op die manier zal dat bedrag weer onder die 40 miljoen uitkomen.
Mag ik u vragen wanneer het eerste kwartaal? Het zijn 3 maanden. Begin eerste kwartaal, eind eerste kwartaal.
Er wordt eigenlijk nu al aan gewerkt, dus ik verwacht echt zo snel mogelijk in het nieuwe jaar die lijsten aan te kunnen leveren.
Mag ik beginnen eerst het kwartaal hier neerzetten?
Begin, dus prima. Even kijken. Nou, ik hoop dat ik daarmee uw vraag in ieder geval heb beantwoord. Mevrouw De Leeuwen die merkt op, naar aanleiding van mijn vraag die ik in de inleiding heb gesteld, van wat u van de indeling op portefeuillehoudersniveau vindt van de begroting. U heeft aangezegd, eigenlijk vind ik dat helemaal niks, want het bouwt niet logisch op, de logica ontbreekt. Maar goed, dat is natuurlijk uw goed recht om daar iets van te vinden. Ik heb dat gehoord. Maar u merkt nog iets anders op en dat, daar sla ik wel een beetje op aan. Want u suggereert dat wij kunnen schuiven in de individuele programma's van de portefeuillehouders. Bijvoorbeeld zei u van 6 naar 3 enzovoort. En dat mag namelijk niet. Wat wel mag is, en dat is ook bij de wet geregeld, dat je bijvoorbeeld bij de decentralisatie zou je mogen schuiven van het een naar het ander. Ja, zult u dan waarschijnlijk aangeven van vanuit mijn controlerende rol als raadslid kan dat zomaar. Dat kan dan wel zomaar, maar dat zullen wij nooit zomaar doen. Want wij hebben altijd de verantwoordingsplicht en zullen bij u laten zien. Bijvoorbeeld door tussenrapportages. Maar op allerlei manieren, PEPflow, allerlei manieren waarop wij u kunnen informeren over wat wij doen met het geld wat ons toevertrouwd is, kunt u zien en volgen van wat daar gebeurt. En u komt ons op alle manieren daarvoor ter verantwoording roepen. Maar schuiven tussen de programma's, de onderdelen in 6 mag dus wel, maar niet van 6 naar 3 of vice versa of van 6 naar 2 enzovoort. Dus het verhaal van de lantaarnpaal wisselen we in voor iets van de WMO, dat gaat dus niet. Even kijken.
Nee, ik vraag alleen of
u wil. Inhoudelijk.
Als u bij interruptie, mevrouw De Leeuwen.
Het is natuurlijk logisch. Kijk, wij controleren op programmaniveau. Binnen programma's mag dan ook geschoven worden. Dat is gebruikelijk. Maar nu zie ik, nou, bijvoorbeeld om uw eigen portefeuille, daar staat ook participatie in. Maar dat staat ook in het 6e programma. Dus vandaar mijn bezorgdheid over de mogelijkheid tot schuiven van het een naar het andere programma. Omdat die participatie nou eenmaal in 3 en in 6 zit.
Nou, de financiën die staan allemaal in 6. De speerpunten die worden wel genoemd in het desbetreffende programma van de portefeuillehouder. Maar het geld staat gewoon allemaal verantwoord onder 6. En alleen binnen 6 decentralisaties mag je dus de drie decentralisaties, bedoel ik daarmee, daar mag je wel in schuiven. Ik vervolg dan mijn verhaal. Ja, u heeft maakt een aantal opmerkingen over de decentralisaties. En gaan we de reserve, hoe zit het met de reserve waar we uitputten? Ja, er is eigenlijk alleen één reserve opgenomen en die staat er eigenlijk al heel lang in. En dat is de reserve voor de werk en bijstand. Die is erin blijven staan. Er zijn geen aparte voorzieningen getroffen. Dat is ook vorige keer uitgelegd volgens mij door wethouder Bakbier. Hij heeft aangegeven van dat het onverstandig is om nu voorzieningen op te treffen, terwijl we eigenlijk nog niet weten van wat ons te wachten staat. Daarvoor, en dat is ook een keer aangegeven, is het belangrijk dat we u steeds blijven informeren met tussenrapportages van hoe het ervoor staat. Want ja, die glazen bol voor volgend jaar hebben wij echt nog niet.
Meneer Van der Graaf?
Ja, toch één vraag aan de wethouder. Als het om dat laatste punt gaat, is een voorziening niet juist nodig als je niet weet wat je te wachten staat? Want als je dat wel weet, dan weet je toch of je hem nodig hebt of niet. Op het moment dat je wel weet wat je te wachten staat, dan hoef je geen voorziening te treffen, want dan weet je precies wat je te wachten staat. Maar als je het onzeker bent, dan ga je toch juist het geld apart zetten om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.
Nou, mevrouw Verginkel.
Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Je kan ook zeggen van, als ik voor verrassingen kom te staan, dan heb ik daar mijn algemene reserve voor. Dat is al een reservevoorziening. En die moet ook aan criteria voldoen. En die voldoet ook nog steeds aan criteria. Dat is ook waar we op monitoren en waar we scherp op zijn. Maar ik zou ook de vraag aan u terug kunnen leggen en kunnen vragen van hoe groot zou dan de voorziening moeten zijn om toekomstige tegenvallers of situaties op te lossen. Kijk, dat is juist wat we niet kunnen bepalen. Maar misschien ziet u het anders.
Meneer Van der Graaf?
Ja, voorzitter, ik heb ook een woonverzekering afgesloten tegen een bepaald bedrag. Waarvan ik denk ongeveer dat ik dat nodig heb als mijn huis afbrandt om een nieuwe neer te zetten. Dus er is altijd een indicatie en in zekere zin een slag in de lucht om te kijken wat je apart zet. Maar het is niet zo dat het treffen van voorzieningen, vooral dat die winstwaarschuwingen die de heer Bakbier in de KLCL heeft afgegeven, een bijzonderheid is. Het is in heel veel gemeenten gebruikelijk, zelfs in onze buurgemeenten gebruikelijk, dat er een noodfonds wordt opgericht. Waarbij niet alleen wordt gekeken naar tegenvallers die een open eindregeling zitten, maar die ook gebruikt kan worden voor het geval er schrijnende gevallen zijn die tussen het wal en het schip vallen met alle nieuwe regelgeving, die we wellicht nog een handje kunnen toesteken vanuit een ander oogpunt. Dat is volstrekt normaal en ik neem aan dat u ook wel contacten heeft met de colleges van Barendrecht en Ridderkerk en daar is het wel gedaan en die zullen daar ongetwijfeld wel een idee bij hebben gehad. Maar ik zou dat zo niet eens weer hier kunnen noemen, maar mij lijkt die 6 ton die op de begroting staat voor de WMO een mooi begin.
Mevrouw Van Ginkel?
Nou, dat is precies wat ik u ook vorige keer zelf heb aangegeven. Van die 6 ton staat op de begroting. Wij hebben er nog niet eerder gebruik van gemaakt. Het staat er al jaren op. Dus dit zou u best als uw reserve kunnen zien voor mogelijke tegenvallers. Ja, goed, daar gaat u zelf over om dat verder te bepalen. Maar het lijkt mij een goed idee. Zal ik verder vervolgen? Even kijken. Mevrouw Spruit die geeft ook iets aan over de programma-indeling. Als ik het goed begrijp, kunt u er eigenlijk wel mee leven. En dan kunt u ook in programma 6 de verantwoording rondom de drie decentralisaties terugvinden. U vraagt zich even wel af van wat de meerwaarde is. Nou, wij denken dat het heel goed te doen is om te zien van wat er in die individuele programma's gebeurt. Het is dan misschien een wellicht onorthodoxe samenvoeging van onderdelen, maar wel duidelijk en overzichtelijk. En juist door de samenvoeging in 6 van de drie decentralisaties zien wij daar een absolute meerwaarde in. Omdat op dat gebied dan ook de integraliteit om de hoek komt kijken.
Meneer Van der Graaf, interruptie.
Ja, voorzitter, toch daar nog even over, omdat ik daar gewoon in een principieel punt zit. Als ik ooit eens cursussen kreeg of heb laten geven over de begroting van de raad aan beginnende raadsleden, dan begonnen die inleiders en er waren verschillende mensen altijd met de mededeling: beste raad, dit is uw begroting. Het is niet de begroting van het college, het is de begroting van de raad. En in die programma's staan de programma's waarvan de raad vindt dat het college de kaders mee moet krijgen. Waarvan de raad ook aangeeft op welke manier zij verantwoording daarover wil zien. Dat vertaalt zich dan ook in de financiële verordening die we ook kennen. Die overigens ook onder revisie ligt. Ook niet voor niks, omdat die ook eigenstandig en eigenhandig vanuit het college notabene is aangepast. Dat was het vorige college overigens. Maar daar hebben wij vanuit onze fractie net zo fel op gereageerd als ik hierop zou kunnen reageren. Kaderstelling begint bij het formuleren van de programma's. En het staat niet voor niks in de financiële verordening een reglement opgenomen. En we zullen hem in het verleden ook niet al te hard hebben gehanteerd. Maar we staan nu wel voor een bijzondere begroting in die zin dat er heel veel geld extra inkomt. Hele nieuwe taken in worden ingeschreven. Dan had het juist geweest als wij dat artikel in die financiële verordening ook te hard hadden genomen. En aan het begin van de periode staat er letterlijk de programma's van de begroting vaststellen. Waarna het college ze daarna gaat invullen. Dat is de juiste volgorde geweest. Ik kan me herinneren dat we bij de vorige start van het vorige college een coalitiedocument hadden waarin die programma's keurig ook stonden uitgesplitst. Daar is ook een debat over geweest voordat de begroting is verschenen. Dus daar hebben we ook alle kansen gehad om daarop in te schieten. Maar dit is een bijzondere begroting, omdat er heel veel extra dingen in staan die in vorige begrotingen niet stonden. En het had, denk ik, juist geweest als de Raad in gelegenheid was geweest om zelf te bepalen wat zij van verschillende programma's van het college verwachten. Dit is andersom. Het college heeft ze verzonnen, naar eigen handel en naar eigen portefeuilleindeling. Dat is ongetwijfeld voor het college wel heel handig. En heeft ze vervolgens ook ingevuld. En daar staan we dus als raad bij 2-0 achter. En om nu terug te gaan met de vraag van wat wilt u dan eigenlijk ten principale met uw kaderstelling. Zeker ten aanzien van die zware taken die we gaan krijgen. Ja, dan moeten we een begroting gaan laten omgooien die al helemaal is uitgeschreven. Ik heb het liefst wel. Omdat ik, ondanks het feit dat het allemaal heel logisch klinkt, niet de samenhang zie tussen een aantal elementen in die programma's. En daar ga ik dan, 10 november ook wat nodige van zeggen. En dat wil ik wel graag, want ik wil daar ook op kunnen toetsen en op kunnen controleren. En dat kan alleen maar als de boel met elkaar samenhangt. En dat ik niet door de begroting heen moet om verschillende elementen van één beleidsgebied uit verschillende portefeuilles op te vissen. En dat is het probleem dat ik ermee heb. Het is een principieel punt dat de raad aan zet had moeten zijn. Het is niet zo van, nou reageert maar als u dit niet goed vindt. Nee, u had aan ons moeten vragen. Wat is uw programma-indeling, gezien de nieuwe taken die we krijgen, gezien het extra geld wat we krijgen? U had er maar van mij betreft een voorzet voor mogen doen, maar een uitgewerkte begroting met een dergelijke verandering in programma's, dat is voor ons bijna niet meer te doen om die te veranderen. Dus dat zal ongetwijfeld een discussie moeten zijn die we naar de voorjaarsnota volgend jaar moeten tillen. Waarbij ik eigenlijk de controleerbaarheid vanuit de raad zelf centraal stel, niet de werkwijze en het gemak wat het college ermee heeft. En dat is de principiële kant.
Dank u wel voor deze toelichting, mevrouw Van Ginkel.
Ik kan meneer Van der Graaf helemaal volgen. Het lijkt me een goed idee om dat op te pakken na de voorjaarsnota. En als hij gaandeweg het eerste kwartaal daar al zijn ideeën voor op papier wil zetten, lijkt me een goed plan. Het is tenslotte uw begroting. Hè? Het is de begroting van de raad.
Ja, voorzitter, ik ga die discussie dus ook aan met mijn collega's op 10 november. Ik zie wel wat daar de conclusies van zijn. En als wij bereid zijn om daarover na te gaan denken, over die kaderstelling, en dan met de voorjaarsnota richting een nieuwe begroting 2016, hè, dan te komen met een wat logische indeling waar wij als raad veel meer uit kunnen, dan sta ik absoluut open voor een dergelijke discussie. Lijkt me heel erg interessant.
Bedankt. Mevrouw Ginkel.
Dank u wel. Ik vervolg graag. Even kijken, de opmerking over het NPO komt straks in het besloten gedeelte. De opmerking ten aanzien van pagina 14, gemeentehuisvesting. En de zaken die met de gemeentehuisvesting samenhangen. Want er is volgens mij nog een tweede vraag over gesteld.
Ja, de opstelling van het projectplan was in samenstelling met de raad gebeurd, ja. Staat erin.
Ja. Zal ik daar mijn collega het woord overgeven.
De heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ja.
inderdaad op pagina 14 praten we en daar zie je dat de ambitie soms door de realiteit wordt ingehaald over het procesplan dat we volgens de begroting, volgens het schema ook eigenlijk al met u hadden willen bespreken. Waar staat het, dat het in samenwerking met de gemeenteraad is opgesteld. Nou, het wordt in samenwerking met de gemeenteraad opgesteld. En daar ga ik gelijk het linkje maken naar de vraag vanuit de EVA-fractie. Wat is adequate huisvesting? Kan ik heel flauw zijn en zeggen dat is huisvesting die correct is en past bij de werkzaamheden die daarin worden uitgevoerd. Dat is de vertaling van adequaat zoals die in de woordenboeken zal staan. Wat dat zal zijn, en dan wil ik het eigenlijk wat praktischer en pragmatischer aanpakken. Onderdeel van dat procesvoorstel zal zijn dat er een plan van aanpak en een programma van eisen opgesteld zal worden. Welke functies ziet u als raad nu straks in een nieuw gemeentehuis, laten we het zomaar voorlopig even noemen. Hoe willen wij als gemeente onze inwoners te dienst zijn? Van dienst zijn, welke producten moeten er aangeboden worden aan onze inwoners, welke verwachtingen heeft de raad van de werkplekken die er zijn. De Griffie heeft bepaalde behoeften om hun werk te doen, het klantcontactcentrum. Nou, dat programma van eisen zal onderdeel worden van het procesplan, wat we nog met u zullen gaan opstellen, waar ook een tijdschema aan zal zitten. En op basis daarvan zal dat huisvesting vorm gaan krijgen in de komende jaren. En adequaat betekent dat het toegerust is op die diensten die wij willen aanbieden en die behoeften die onze medewerkers hebben. En onze is in de breedste zin van het woord de medewerkers van de raad, van de ambtelijke organisatie. En uiteindelijk ook de inwoners die ook bepaalde verwachtingen hebben van wat een gemeente hun kan bieden.
Mevrouw Spruit wilde daarop reageren.
Ja, voorzitter. Voor iets waarvan u dacht dat het al afgerond had moeten zijn, moet u nog een hele lijst uitvoeren volgens mij. Dus kunt u hier ook enige tijdsindicatie aan hangen?
Meneer Goedeknecht?
Ja, wat ik al zei, het procesvoorstel dat had uitgevoerd kunnen zijn. En dat is slechts het tijdspannen en de momenten waarop wij met elkaar gaan praten. Welke partijen erbij betrokken worden. Hoe dat programma van eisen vorm gaat krijgen. En dat zal de komende maanden verder uitgewerkt moeten worden. Dus dat procesplan, ik heb de hoop dat in ieder geval dit jaar nog het voorstel naar de raad zal gaan. Over hoe wij denken dat samen met u te gaan doorlopen. Ik heb al hier en daar gepolst in mijn bilaterale gesprekken hoe hoe de verschillende fractievoorzitters daarin zitten. Om ook dat procesplan op een normale manier vorm te geven.
Ik hoor voor het einde van dit jaar naar de raad. Dus even voor de...
Onze eerste idee daarover zal voor het eind van dit jaar naar de raad gaan.
Meneer Van den Knaap.
Dank u wel, voorzitter. En om het nog even goed te begrijpen, betekent dan adequaat en het uitgangspunt waar u het net over heeft, in ieder geval geen nieuw gemeentehuis, maar een gebruikt gemeentehuis.
Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, als dat uit het programma van eisen komt, dan komt dat uit het programma van eisen. Maar ik zou echt aan het begin willen beginnen. Het programma van eisen, wat zijn de behoeften die wij hebben? Hoe kunnen we die invullen? En er zijn ook gemeenten in Nederland inmiddels die geen gemeentehuis meer hebben. En ik zou die discussie echt willen laten tot het moment dat we met z'n allen hebben vastgesteld. Deze verwachtingen hebben wij in de toekomst van de dienstverlening en het functioneren van de gemeente in Albrandswaard. En op basis daarvan het adequate huisvestingsmodel kiezen.
Waarvoor dank, meneer Goedknecht. Er waren geen andere punten meer voordat u weer stoeltje gaat wisselen.
Nee, want de kansen die wij in het NPO graag willen verzilveren, die zou ik graag daar ook zometeen even ter sprake brengen.
Mevrouw Van Ginkel.
Ik spreek even aan wie ik het stokje mag overgeven. We gaan het nu hebben volgens mij over het Nationaal Energieloket en de inkoop van zonnepanelen.
Meneer Bakbier.
Voorzitter, de vraag van de VVD betrof
Door wie wordt dat door wie wordt dat energieloket betaald uit het Nationale Energieakkoord? Nou, ik kan u wat dat betreft geruststellen, niet door de gemeente. Er is nog steeds een potje bij de stadsregio, dus het wordt vanuit het regionale budget betaald. Dat is dus iets wat wij niet hoeven te bekostigen.
Mevrouw Spruit.
Voorzitter, en in dat energieloket zitten vast ook mensen die daar hun werk gaan uitvoeren. De stadsregio houdt straks op te bestaan. Dus ik voorzie een vervolg. Hoe is daarin voorzien?
Meneer Bakbier?
Dat zal ik verder moeten uitzoeken. Maar ik prees me gelukkig met het feit dat ik in ieder geval u kon vertellen dat het betaald werd door de stadsregio. En inderdaad, de stadsregio houdt op te bestaan, maar die geldstroom die zal allicht nog ergens in een potje zitten. Dus de vraag is hoe we dat eruit trekken. Ja? Tweede vraag van u, dat betrof van in hoeverre is er sprake van oneerlijke concurrentie met betrekking tot de zonnepanelen. Over de inkoop, puur de inkoop van de zonnepanelen, kan ik kort zijn, dat wordt gedaan. Eigenlijk is dat een groepsinkoop van Samen Zonne-Energie. Daar zijn 35 gemeentes bij aangesloten. En omdat het voor de gemiddelde inwoner toch best moeilijk is om vast te stellen van goh, wat voor zonnepaneel of wat voor paneel heb ik in een specifieke situatie nodig, vindt deze groepsinkoop plaats, waardoor er als het ware ook heel scherp ingekocht kan worden. Dat wil niet zeggen, want dit is alleen de inkoop van die zonnepanelen. Daar geven wij als gemeente geen enkele subsidie aan. Dus het is niet zo dat zij bevoordeeld worden. Het enige wat ze vragen, dat is aandacht. En vervolgens kunnen lokale ondernemers bij iChoose inschrijven om deze zonnepanelen te plaatsen. Want die zonnepanelen worden daar ingekocht, maar dat wil niet zeggen dat ze geplaatst worden. Dus vervolgens zijn de inwoners zelf verantwoordelijk hoe ze geplaatst worden en daarbij kunnen ze gebruik maken van lokale installateurs.
Mevrouw Spruit.
Voorzitter, begrijp ik het nou goed dat de heer Bakbier zegt dat inwoners zelf bepalen door wie zij de zonnepanelen laten plaatsen?
De installateurs kunnen bij iChoose inschrijven en op basis van hun prijsstelling kunnen zij dan wel of niet in aanmerking komen. Want het belang van iChoose is natuurlijk wel om die zonnepanelen zo goedkoop mogelijk bij de betreffende inwoners geplaatst te krijgen. Dus het gaat via aanbesteding.
Heeft u alle vragen daarmee beantwoord?
Maar even, en dat staat vast, daar is geen enkel subsidiegeld van de gemeente bij betrokken.
Er waren geen vragen meer, meneer Bakbier, die binnen uw thema of programmaonderdeel vielen, die u nog moet beantwoorden?
Nee.
Mevrouw Van Ginkel.
Ik probeer het even in goede banen te leiden, dus ik kijk even of wat er nu aan de beurt is. Inderdaad, de motie camera toezicht. Dus ik graag het woord aan de heer Wagner.
Ja, voorzitter, de vraag was wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie camera toezicht, om dat eens even kort te zeggen, de mogelijkheden om te onderzoeken of camera toezicht mogelijk is bij diefstal van en uit voertuigen, vanaf en uit voertuigen en bij woninginbraken, als mede of dat consequenties heeft om een APV-verandering te doen. Ik kan u zeggen, die staat gewoon op de carousel van 18 november. En die stukken zijn al onderweg naar de raad, dus die krijgt u ruim van tevoren ter lezen, om te lezen en ter voorbereiding. Ja?
Dank u wel voor deze toelichting. Mevrouw van Ginkel.
Oké, dan ga ik verder met de beantwoorden van de vraag van de heer Van der Knaap. Hij vroeg zich af wat het besluit gisteren voor consequenties heeft voor de begroting. We hebben samen gisteren al vastgesteld dat we ten aanzien van die 160.000 euro structureel vanaf 2017 een oplossing moeten vinden. Dus daar gaan we mee aan de slag. Dat heeft consequenties. Maar hoe we dat gaan oplossen, daar komen we graag op terug als wij na de onderzoek naar mogelijke mogelijkheden hebben gedaan, zoals gisteren ook aangekondigd. Even kijken, de adequate huisvesting is al behandeld. Even kijken, u stelt een vraag. Ik lees hem. De 35.000 euro, maar belangrijk is de vraag die erachter ligt. Dat u zegt van, ja, zijn er nou nog eigenlijk losse eindjes te verwachten? Ik heb heel strak met u meegekeken in de barorganisatie. Ik kan ze zelf niet vinden. Ik kan u wel zeggen van dat de onderhandelingen met betrekking tot de accountant er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat we tegen lagere kosten dat kunnen organiseren. Maar verder zie ik geen andere losse eindjes. Even kijken, dan zegt u, ik wil graag wat meer informatie, achtergrondinformatie over het informatiebeleidsplan. De 493.000 euro die wij niet meer gebruiken. We hebben eigenlijk geld over ten aanzien van de uitvoering. Is een en ander overgeheveld naar de barorganisatie. En omdat wij dat niet meer gebruiken, hebben wij dat op deze manier zo geregeld zoals dat nu genoteerd staat ten aanzien van die 493.000 euro. U vraagt ook van het participatievoorstel, de kosten en in hoeverre hebben wij dat voorzien. Dan verwijs ik u toch heel graag naar programma 6, waarin wij die kosten ook hebben uitgesplitst. U ziet daar vier hoofdthema's terugkomen. Ik zit bijna goed. Ik zie er hier onder 6a al 3, maar dat gaat over de huishoudelijke hulp. En daaronder onder paragraaf 6b, dus op pagina 131, daar ziet u inderdaad vier functies, namelijk de bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, werkgelegenheid, het gemeentelijk minimabeleid en het participatiebudget. En dat ziet u ook gespecificeerd over de verschillende begrotingsjaren. Voorzitter, ik verwacht dat ik hiermee, en anders hoor ik het graag, tot een goede beantwoording ben gekomen van de gestelde vragen.
Meneer Van der Knaap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even over die laatste, misschien dat ik niet goed op zit te letten. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. Op pagina 117 was u volgens mij gebleven in die programma 6. Waarin u mij verwijst volgens mij bij 6b. Waar wij dan die kosten zouden kunnen terugvinden, hè, die participatiekosten.
Ja, pagina 131 voor zover ik voor me heb.
Kijk, dank u, want ik was bij programma 6 heel ergens anders in het document. En daar stond het helemaal niet uitgesplitst. Dus ik denk, waar haalt u al die getallen toch vandaan op dat moment?
Kijk, het is gisteren heel laat geworden. Pagina,
en dan nog eventjes over de kosten van de accountant. In het totaalstaatje op dit moment hebben we een positief resultaat van 31, een krap positief resultaat daar staan van 31.000 euro. Waar ik even nieuwsgierig naar ben is of die 35.000 euro van die accountant waar u net over spreekt, daar nu al onderdeel is van die berekening of nog niet.
Mevrouw van Ginkel.
Ik ga hem even opzoeken voor u. Die 35.000 euro zijn niet meegenomen, maar ik kan u wel zeggen van dat wij recente berichten hebben ontvangen dat het geen 35.000 euro gaat worden. Dus dat is ook nieuwe informatie.
Meneer Van der Knaap?
Maar wat dan wel? Want op dit moment sluit het staatje niet en is het dan een saldo wat niet positief is?
Mevrouw Ginkel?
Ja, die informatie met betrekking tot de onderhandelingen, die kan ik nog niet met u delen. Ik heb u net aangegeven dat dat er gunstig uitziet. Zodra ik dat wel kan doen, dan zal ik dat u laten weten.
Meneer Van der Knaap?
Maar het is wel erg belangrijk, want het is uiteindelijk bepalend of het een positief of negatief saldo is. En bepalend of er sprake is van preventief beleid of niet.
Mevrouw Van Ginkel?
Ja, wat mij betreft, er wordt even geverifieerd binnen de barorganisatie, maar kan ik u dat morgen of overmorgen laten weten.
Oké, de toezegging hierbij dat voor einde van de week er uitsluitsel is.
Ja.
Voor zover ik mee heb kunnen kijken, heb ik ook inderdaad gezien dat alle vragen of opmerkingen zijn beantwoord door mevrouw Van Ginkel en de zijne. Sorry. Meneer Van der Knaap.
Ja, ik twijfel of ik de vraag stel, maar doe het dan toch maar. Dan heeft u de ruimte om daar nog iets mee te doen. Het staat wel als bespreekstuk, die tweede tussenrapportage of die tussenrapportage. En we hebben het er wel niet over. Maar het staat, de getallen waar we net over spreken staan ook in die tussenrapportage. En nou, we hadden net al even dit aan de orde met de bezwaren. Maar dan constateer ik ook dat er dus hiaat zit ten aanzien van dit punt in die tweede tussenrapportage. Want daar staan dit soort cijfers in. Krijgen we daar dan ook een update over? En ja, dat geeft me een beetje het gevoel van, ja, wat stellen we dan vast? Of wat is nou de waarde van wat er in die tussenrapportage staat?
Mevrouw Van Ginkel?
Nou ja, het karakter van een tussenrapportage, meneer Van der Knaap, is natuurlijk van dat het een tussenstand weergeeft. En daarna verandert de wereld alweer. Dus dat kan de dag erna alweer anders zijn.
Meneer Van der Knaap?
Ja, maar ik mag er toch op rekenen dat zoals we de tussenrapportage op dit moment gepresenteerd krijgen, dat die actueel is en dat we anders door u geïnformeerd worden als daar nog actualiteit op zijn, in plaats van dat we ze hier zitten te ontdekken staan in de vergadering.
Mevrouw Van Ginkel.
Nou, volgens mij presenteer ik de cijfers, heb ik alleen met betrekking tot de kengetallen zoals aangegeven van de bezwaarschriften een omissie aan u aangegeven. Dat is juist. Maar met betrekking tot de accountantskosten, ja, daarin zijn de kosten opgenomen zoals die op dat moment bekend waren. En ik zeg u ook net, de gegevens die ik anders heb gehoord, hebben mij vandaag bereikt. Dus dat had ik u ook niet eerder kunnen vertellen. Dus u kunt ervan uitgaan dat de gegevens die wij u presenteren betrouwbaar zijn.
Meneer Van der Knaap.
Ja, dan blijft er niets anders over dan dat er inderdaad tot dit moment nog geen positief saldo is in de begroting. Want dat zijn ook de cijfers waar we het tot dit moment dan mee zullen moeten doen.
Mevrouw Van Ginkel.
Als die 35.000 euro er niet in zit, dan heeft u daar gelijk in.
Dus voor het einde van de week komt daar nog verder duidelijkheid over. Dat is hetgene wat we hieruit kunnen concluderen. Zijn er nog meer vragen of opmerkingen naar aanleiding van hetgeen eerder gezegd is of de beantwoording? Ja, dan denk ik dat er op dit moment niet meer nodig is of u moet het aangeven om de begrotingreis verder voor te bereiden. En het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting zal dan op 10 november worden behandeld. Daarmee sluit ik dan ook dit...
Als bespreekstuk, ja. Goed. Bedankt voor de toevoeging, mevrouw De Leeuwe. Dan wil ik de vergadering even schorsen, omdat we zo overgaan naar een besloten gedeelte, zodat we ook de nodige actie daarvoor kunnen ondernemen. Ik wilde voorstellen om over 10 minuten weer te beginnen.